بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين، أما بعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، اللهم علمنا ما جهلنا وارزقنا العمل بما علمتنا. خليف دي برودرز اند سيسترز، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. يا يانيك بست برودرز اند سيستر، بفيندو أونس in gezegende plek, gezegende maand, gezegende gezelschap, gezegende zitting. Het is de maand Ramadan en we bevinden ons in een van de meest geliefde plekken bij Allah subhanahu wa ta'ala, namelijk zijn gebedshuizen, oftewel de moskeeën. Allah subhanahu wa ta'ala heeft ons gezegend en uitverkoren om hier aanwezig te zijn. Want alleen degene voor wie Allah subhanahu wa ta'ala het goede voor heeft, die schenkt hij kennis. En hier zijn we dus met elkaar in de moskee om kennis op te doen over ons geloof. Dus het is een ware eer dat wij hier aanwezig mogen zijn van Allah subhanahu wa ta'ala. En dat dienen we ook, voordat we verder gaan met de lezing, ook te beseffen. Allah heeft mij, jou, uitverkoren om hier te zijn. Want vele van onze broeders en zusters bevinden zich op plekken waar Allah subhanahu wa ta'ala er niet van houdt om hen te zien. En jij bevindt je op een plek waar Allah subhanahu wa ta'ala van houdt om jou te zien. Vandaag wil ik een belangrijk onderwerp met jullie behandelen. Een onderwerp die in ieder aangaat. Of je nou oud of jong bent, man of vrouw, rijk of arm, dit onderwerp gaat in ieder aan. Het gaat namelijk over standvastigheid. Veel mensen, beste broeders en zusters, tonen berouw. Maar weinig zijn oprecht in het tonen van berouw en vervolgens standvastig te blijven. Veel mensen tonen berouw. Kijk maar naar de maand Ramadan. Je ziet heel veel mensen weer naar de moskee komen. Je ziet heel veel mensen weer de Koran uit de kast pakken. De gebeden verrichten. Allerlei mensen die berouw tonen. Maar zodra de maand Ramadan voorbij is, waar blijven degenen die berouw hebben getoond? Waar blijven degenen die daarvoor te vinden zijn in de moskee? Het tonen van berouw is een zaak die heel belangrijk is. En ik vraag jullie niet alleen om jullie oren te spitsen, maar ik vraag jullie ook je harten te openen voor deze woorden. Want alleen degene wiens hart deze woorden bereikt, die kan er uiteindelijk wat mee. Degene die alleen maar met zijn oren luistert en niet met zijn hart, die zal niks hebben aan deze lezing. Geliefde broeders en zusters, in het tonen van berouw zit het ware succes. Allah subhanahu wa ta'ala zegt: وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا. En toont allen berouw, niemand uitgezonderd. Elke mens wordt hier opgedragen door Allah subhanahu wa ta'ala om berouw te tonen. O Allah, als ik berouw toon, wat is er dan voor mij? أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. O gelovigen, met andere woorden, alleen de gelovigen tonen berouw. De niet-gelovigen zullen nooit berouw tonen. Tenzij Allah subhanahu wa ta'ala hun leidt naar de islam. Opdat jullie succesvol zullen zijn. Het ware succes zit dus in het tonen van berouw. En ook zegt de profeet sallallahu alayhi wa sallam: O mensen, vraag Allah om vergeving en toont berouw. Want ik vraag Allah om vergeving en keer me berouwvol tot hem 100 keer per dag. Dit was de profeet sallallahu alayhi wa sallam, wiens zondes allemaal al vergeven waren. En hij toont 100 keer per dag berouw. Hoe zou dat met ons gesteld zijn? Hoe vaak zouden wij berouw moeten tonen? Wij, arme dienaren, die dag en nacht Allah subhanahu wa ta'ala de oorlog hebben verklaard met onze zondes. Berouw tonen is dus een aanbidding, beste moslim, wat iedere persoon dagelijks dient te verrichten, zoals de profeet sallallahu alayhi wa sallam ons dat beveelt. Berouw is ook een toestand waarin zich in iedere dient te bevinden degene die Allah subhanahu wa ta'ala wenst te ontmoeten. Dus het ware aard van een moslim is ook berouw. De hele islam draait eigenlijk om berouw. En als we het hebben over islam, iman en ihsan, maken allemaal deel uit van berouw. En van haar betekenissen. Taalkundige betekenis van berouw, als we het hebben over de taalkundige betekenis van tauba, dat is terugkeren. Islamitische betekenis van tauba, dat is wat voor ons belangrijk is, is het terugkeren van alles waar Allah subhanahu wa ta'ala afkeer van heeft. Dus terugkeren van alles waar Allah een afkeer van heeft. Van zowel de daden en uitspraken, innerlijk en uiterlijk. Waar naartoe? Terug naar alles waar Allah subhanahu wa ta'ala van houdt. Aan daden en uitspraken, innerlijk en uiterlijk. Dus je keert terug van iets waar Allah subhanahu wa ta'ala een afkeer van heeft. Naar iets waar Allah subhanahu wa ta'ala van houdt. Vandaar dat iemand die berouw heeft getoond, ook zeer geliefd is bij Allah subhanahu wa ta'ala. Want hij keert terug naar alles waar Allah van houdt. Er is verschil, beste broeders en zusters, tussen een oprecht berouw en een niet oprechte berouw. Wat Allah subhanahu wa ta'ala van ons vraagt, is een oprechte berouw. Allah subhanahu wa ta'ala zegt, Ya ayyuhal ladhina amanu, tubu ila Allahi tawbatan nasuha. O jullie die geloven, en als Allah subhanahu wa ta'ala zegt, O jullie die geloven, dan bedoelt hij hiermee de gelovigen. Dus degene die zegt, ik ben moslim en ik geloof in Allah, Allah subhanahu wa ta'ala roept jou hiermee aan. Dus luister goed naar wat Allah subhanahu wa ta'ala te vertellen heeft. Of het is iets goeds wat Allah subhanahu wa ta'ala jou opdraagt, of het is iets slechts waar Allah subhanahu wa ta'ala jou tegen waarschuwt. Ya ayyuhal ladhina amanu, tubu ila Allahi tawbatan nasuha. Toont Allah oprecht berouw. En als wij oprecht berouw hebben getoond door Allah, wat krijgen wij dan van u? Asa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Zodat jullie hier jullie fouten zal wissen en jullie in tuinen zal toelaten waardoorheen rivieren stromen. Dat kun je dus alleen maar verkrijgen als je oprecht berouw toont. Tuinen waar rivieren doorheen stromen, dat onze zondes ook vergeven mogen worden, dat komt alleen maar een dienaar toe in aanmerking als hij berouwvol keert tot zijn Heer. Een oprecht berouw is dus eigenlijk een berouw dat omwille van Allah subhanahu wa ta'ala is verricht. Enkel alleen omwille van de tevredenheid van Allah subhanahu wa ta'ala. Dat is oprecht berouw. En waaraan ook de voorwaarden van berouw zijn nagekomen. Wat zijn dan voorwaarden van berouw? De voorwaarden van berouw zijn er drie. Ik hoop dat jullie ook goed luisteren met jullie oren en jullie hart. Dat is een belangrijk onderwerp. Het kan zijn dat ik iets langer over doe, maar heb een beetje geduld met mij, want dit is een zeker belangrijk onderwerp wat jouw leven kan veranderen, wat jouw leven kan verbeteren. Eerste voorwaarde van berouw is een nedem, oftewel spijt hebben. Spijt hebben van al die zondes die je hebt begaan terwijl Allah subhanahu wa ta'ala jou zag, jou hoort. En deze spijt is iets wat je hele leven lang moet behebben en je graf in mee moet nemen. Het is niet zo dat wanneer je later door je oude vrienden wordt herinnerd aan de oude zondes, dat je trots bent of dat je eigenlijk loopt te pronken met wat je gedaan hebt in je oude leventje. Nee, als je later weer herinnerd wordt en je komt toevallig je oude vrienden weer tegen of je oude vriendinnen en ze herinneren je aan je oude leventje, dan moet je juist schamen en spijt hebben. En bij jezelf denken, hoe kan ik zo dom zijn geweest terwijl Allah subhanahu wa ta'ala mij zag en mij hoort. Dus spijt. Ten tweede, al-iqla'. Oftewel, direct stoppen maar met de zonde waar je mee bezig bent. Het kan niet zo zijn dat je spijt hebt en nog doorgaat met zondigen. Dat is geen spijt. Als je echt spijt hebt, dan stop je met de zonde. Dan stop je dus met zaken waar Allah subhanahu wa ta'ala niet van houdt. Het kan niet zo zijn dat je nog een fles bier in je handen hebt en je zegt, ik heb spijt, maar je drukte me vanochtend leeg. Of ik ben nog in de discotheek, ik heb spijt, maar ik blijf even nog een nachtje doordansen. Of ik heb spijt, ik draag geen hijab, maar ik blijf even nog een maandje door. Dat is geen echte spijt. Ware spijt is dat je direct ophoudt met de zonde waar je mee bezig bent. En voorwaarde nummer drie is dat je een belofte maakt met Allah subhanahu wa ta'ala, dat je Allah belooft om nooit meer terug te keren naar die zonde. Je zult dus je best moeten doen. Een belofte wat je maakt tussen jou en Allah, dat je nooit meer terugkeert naar de zonde. En dit alles dient te gebeuren, dus berouw dient te gebeuren, voordat zich twee zaken hebben voorgedaan. De eerste zaak is het grote uur, voordat het grote uur aanbreekt. Als het grote uur aanbreekt, dus wanneer de zon van het westen opkomt, in plaats van uit het oosten, dan zijn de deuren naar berouw gesloten. Dan kan niemand meer berouw tonen. Dan is het te laat. En als wij dat niet meemaken, is er altijd nog een kleine uur die voor ieder geldt. Iedere persoon van ons heeft een klein uur. Dat is wanneer een melk el-moot jou een bezoekje komt brengen. En Melek al-Maut komt jou maar één keer bezoeken in je leven. Niet twee keer. Hij komt jou niet een voorteken geven van je hebt nog een tijdje te gaan. Nee, als hij jou komt opzoeken, dan is je tijd aangebroken. Dat is jouw kleine uur. Als Melek al-Maut bij jouw voordeur staat en tegen jou zegt, geef je ziel op, dan is het te laat. Als de doodstrijd begint en je ziet de engelen neerdalen, witte engelen of zwarte engelen, dan is het te laat. Dan kun je zoveel brouw tonen als je wil. Maar de deuren naar brouw zijn gesloten. Maar nu je nog leeft, heb je kansen genoeg. Elke dag is een kans. Elke Ramadan is een kans. Elk uur is een kans. Elk minuut, elke seconde, elke ademhaling is een kans om weer terug te keren naar Allah subhanahu wa ta'ala. Vele kansen wat Allah subhanahu wa ta'ala ons geeft. Barmhartig als hij is. Ik wil je een verhaal vertellen. Een belangrijk verhaal. Het is het verhaal van Mansour ibn Ammar, een van de grote geleerden van vroeger, die vertelt: ik had een vriend die buitensporig was tegenover zichzelf door te veel zondes. Hij deed zichzelf dus onrecht aan met veel zondes plegen. Vervolgens heeft hij berouw getoond. Is hij weer in de moskee te vinden. Verricht hij het verplichte gebed in de moskee. Vast hij onder de moslims. Verricht hij qiyam al-layl onder de moslims. Totdat op een dag ik hem miste in de moskee. Voor een tijdje. En ik begon me zorgen te maken om mijn vriend. En ik vroeg de mensen, waar is mijn vriend? En ze zeiden tegen mij, hij is ziek. Hij is thuis. Dus ik besloot om hem te gaan bezoeken. Toen ik bij de voordeur aankwam en ik klopte op de deur, deed zijn dochter de deur open. En ze zei, wie wil je? En ik zei, zeg tegen je vader, Mansour is hier. En ze ging om toestemming vragen, ze kwam later weer terug. Ze zei, kom maar binnen. En toen ik binnenkwam, zag ik dat mijn vriend op bed lag, midden in de woonkamer. En ik ging naar hem toe en ik zag dat hij zijn ogen dicht had. En ik zag dat hij pijn leidde. En ik zei tegen hem, ja, achi, akthir min qawli la ilaha illallah. O mijn broeder, zeg veelvuldig la ilaha illallah. Waarna mijn vriend zijn ogen opende en boos me aankeek. En vervolgens zijn ogen weer dicht deed. En ik herhaalde weer, achi, akthir min qawli la ilaha illallah. Zeg veelvuldig la ilaha illallah. Waarna hij nogmaals zijn ogen opendeed en mij boos aankijkt. En hij zei, ja achi Mansour, hadihi kalimatun qad hila bayni wa baynaha. Mijn broeder Mansour, dit is een woord wat ik niet kan uitspreken. Er is een obstakel. Het lukt me niet om het uit te spreken. En ik zei, la hawla wa la quwwata illa billah. Ja achi, waar zijn al die gebeden? Al dat vasten? Al de qiyam al-layl? Waar is dat gebleven? En nu kun je geen la ilaha illallah zeggen? Hoe kan dat? Hij zei, ja achi Mansour, kana dhalika li ghayrillah. Dat was allemaal niet omwille van Allah. Maar zal de mensen over mij zouden vertellen. En ik zal je mijn verhaal vertellen, achi Mansour. Heel lang geleden was ik een grote zondaar. Ik pleegde veel zondes. En ik zag dat de mensen een afkeer van mij begonnen te krijgen. Zelfs mijn eigen vrouw, mijn eigen vrienden, begonnen afkeer van me te krijgen. Dus ik dacht, hoe kan ik dit het beste oplossen dan door zogenaamd berouw te tonen. Dus ik ging zogenaamd voor de mensen berouw tonen. En de mensen zagen mij weer in de moskee. En de mensen zagen mij weer vasten, via mijn leven richten. Maar als ik afgezonderd was van de mensen, dan pleegde ik veel zondes. Dan was ik weer met de vrouwen. Dan was ik weer alcohol aan het drinken in de discotheek en noem het maar op. Totdat ik ziek werd. En ik lag op bed. En ik zei tegen mijn dochter, breng mij de mushaf. En ze bracht mij de Koran. En ik deed hem open en ik begon erin te reciteren. Vervolgens deed ik hem dicht. En ik keek omhoog en ik zei, ja Rabbi samawati wal ard, farrij anni. O Heer van de hemel en de aarde, neem deze ziekte weg. En ik beloof u nooit meer terug te keren naar de zondes. Wanneer Allah subhanahu wa ta'ala mij genas en ik weer beter werd. Maar kort daarna ging ik weer terug naar mijn oude leventje. Alsof ik Allah helemaal geen belofte had gedaan om nooit meer terug te keren naar de zonde. Zo ging ik door in mijn zondigheid. Totdat ik even later weer werd getroffen door een ziekte. Maar dit keer was het erger dan de ziekte daarvoor. En ik lag weer op bed en ik zei tegen mijn dochter, breng mij de mushaf. En ze bracht mij de mushaf en ik begon erin te reciteren. En ik deed het weer dicht en ik zei, o Allah, neem deze ziekte weg. En ik beloof u nooit meer terug te keren naar de zondes. Waarna ik weer beter werd. Waar Allah subhanahu wa ta'ala genadig voor mij was. Vervolgens, het duurde niet lang. Of ik keerde weer terug naar mijn oude leventje. En dit keer erger. En daarna werd ik getroffen door een hele zware ziekte. En dat is de ziekte waar ik me nu in bevind. Ja, echt in mijn soort. En ik zei weer tegen mijn dochter, breng mij de moshaf. En toen ze mij de moshaf bracht en ik deed hem weer open. Het leek net alsof ik niet meer kon lezen. Ik kon geen enkele letter herkennen erin. En ik wist op dat moment dat Allah subhanahu wa ta'ala woedend op mij is. Ik wist op dat moment dat ik echt te ver ben gegaan. En ik vervolgens wendde ik me weer tot Allah subhanahu wa ta'ala en ik zei, Ya Rabb as-samawati wal-ard, farrij anni. O Heer van de hemel en de aarde, neem deze ziekte weg. En ik beloof je nooit meer terug te keren naar de zonde. Vervolgens hoorde ik een stem uit de hemel. En die zei, تتوب عن الذنوب إذا مرضت وترجع للذنوب إذا برئت فكم من قربة نجاك منها وكم كشف البلاء إذا بليت أما تخشى أن تأتي المنايا وأنت على الخطايا قد دهوت Je toont berouw als je ziek bent, maar je keert weer terug naar de zondes als je weer beter bent. Uit hoeveel moeilijkheden heeft hij je geholpen? En uit hoeveel leed heeft hij je geholpen? Ben je dan niet bang dat de dood op jou komt, terwijl je doordrijft in de zondes? En vervolgens, Mansour die vertelt, en ik zei, La hawla wa la quwwata illa billah, la hawla wa la quwwata illa billah, la hawla wa la quwwata illa billah. En ik vertrok naar buiten, en voordat ik bij de deur aankwam, hoorde ik al dat hij is komen te overlijden. Dit is een verhaal van een persoon, wiens berouw niet oprecht was. Niet omwille van Allah, maar omwille van de mensen. Je zou ons misschien kunnen afvragen, wat hebben wij hiermee te maken? Velen van ons doorgaan jaarlijks hetzelfde. Als Ramadan aanbreekt, zijn ze allemaal weer in de moskee te vinden. Iedereen verricht weer het gebed, iedereen vast, iedereen pakt de Koran weer uit de kast. Maar als Ramadan voorbij is, waar zijn deze jongeren dan? Waar zijn onze zusters? Waar zijn ze gebleven? Ze zijn weer teruggekeerd naar een oude leventje. Voor de Ramadan hebben ze berouw getoond en Allah belofte gemaakt nooit meer terug te keren naar de zondes. Ze waren alleen maar in de moskee te vinden, niet alleen de verplichte gebeden, zelfs de aanbevolen gebeden. Een vezel zelfs in de moskee. En daarna, wat is er dan gebeurd? Niks meer van hen terug te zien. Berouw tonen, beste moslim. En oprecht berouw tonen. Wat zijn de stappen naar berouw tonen? Hoe kan ik het makkelijkste berouw tonen? De eerste stap, beste moslim. En onthoud goed, de eerste stap is dat je namelijk erkent dat je sporen van jahiliya in je hebt. Sporen van onwetendheid, sporen van zondigheid, sporen van verdorvenheid en ongehoorzaamheid. En vervolgens Allah subhanahu wa ta'ala om vergeving vraagt. Allah subhanahu wa ta'ala zegt, وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ En degene die zich aan verdorvenheid vergrijpen, dus aan de zondes vergrijpen, of zichzelf onrecht aandoen door deze zondes. Allah onmiddellijk gedenken. Nadat zij de zonde hebben gepleegd, Allah subhanahu wa ta'ala onmiddellijk gedenken. En vervolgens om vergeving vragen. En wie anders kan de zondes vergeven behalve Allah. Dat is de ware aard van een moslim. Als hij een zonde pleegt, herinnert hij zich Allah. En toont hij berouw. En zoals de profeet Salaam hem ook heeft gezegd in een overlevering die overgeleverd is door Al-Bukhari. Hij zegt waarlijk als de dienaar zijn fout erkent en vervolgens berouw toont, Allah subhanahu wa ta'ala zal hem vergeven. Inderdaad, Allah subhanahu wa ta'ala is de vergevingsgezinde. Vergeeft alle zonden. Hoe groot jouw zonden mogen zijn. Al zouden zij tot aan de hemel reiken. Al zou je de hele aarde vullen met je zondes en Allah subhanahu wa ta'ala vragen om vergeving, Allah kan je heel makkelijk vergeven. Ja, ibn Adam, innaka ma da'awtani wa rajawtani, ghafartu laka ala ma kana minka wa la ubali. O zoon van Adam, zolang jij mij blijft vragen, smeken en je hoop op mij blijft vestigen, zal ik je altijd blijven vergeven, zonder om me kijken. Ja, ibn Adam, lau balagat dunubuka anan as-sama, thumma istaghfartani la ghafartu laka. O zoon van Adam, al zouden jouw zondes tot aan de hemel reiken, tot aan de wolken, En vervolgens mij om vergeving vraagt, ik zal jou vergeven. Ibna Adam, lau ataytani bi qurabi al-ardi khataya, thumma laqitani la tushrik bi shay'a, la ataytuka bi qurabiha maghfira. Kijk naar de vergevingsgezindheid van Allah. Kijk naar de barmhartigheid van Allah. Waarin hij zegt, O zoon van Adam, al zou je de hele aarde vullen met zondes en vervolgens mij tegenkomt Yawm al-Qiyamah zonder deelgenoten aan mij te hebben toegekend, ik zou je met het gelijke ervan aan vergeving komen. Allah subhanahu wa ta'ala is vergevingsgezind. Vergeef elke zonde, hoe groot die ook mogen zijn. Onthoud goed, er is geen zonde te groot voor de vergeving van Allah. Er is geen zonde te groot voor de vergeving van Allah. Allahs vergevingsgezindheid is nog groter. Dus erkennen dat je sporen van onwetendheid hier hebt, van jahiliya. En dat is niet vreemd, want zelfs een metgezel, die had sporen van jahiliya in zich. Abu Dar, radiyallahu anhu arda, had op het nacht een meningsverschil met zijn broeder, Bilal. Ze hadden meningsverschil over een bepaalde oorlogsstrategie. Bilal vertelde zijn mening, en Abu Dar vertelde zijn mening. Vervolgens zei Abu Dar tegen Bilal, Hatta anta ibn al-Sawda, ook jij, o zoon van een zwarte, ja, je hebt ook ineens een mening. En Bilal die schrok zich. Mijn broeder, die mijn moeder uitscheldt. Mijn broeder in de islam, die mijn moeder uitscheldt. En hij zei tegen hem, La arfa'annaka ila rasulillah. Ik zal deze zaak zeker neerleggen bij de profeet sallallahu alaihi wasallam. En kijken wat hij als oordeel geeft. En Bilal vertrok naar de profeet sallallahu alaihi wasallam. En hij kwam bij hem aan. En hij vertelde aan de profeet sallallahu alaihi wasallam wat Abu Dar heeft gezegd. En Abu Dar besefte dat hij een grote fout heeft begaan. Een grote zonde heeft begaan. En hij begon spijt te hebben. En hij ging naar de profeet sallallahu alaihi wasallam toe. Toen hij daar aankwam, zei de profeet sallallahu alaihi wasallam tegen Abu Dar, A'ayyartahu bi ummi. Heb je zijn moeder uitgescholden? Heb je zijn moeder beledigd? Inna kamru'un fika jahiliya. Je bent een man met sporen van jahiliya in je. Sporen van onwetendheid. Abu Dar dacht bij zichzelf, ik nog steeds jahiliya in mij? Nadat ik berouwvol ben teruggekeerd naar Allah, nadat ik de eed heb afgelegd bij de profeet sallallahu alaihi wasallam, nou heb ik gestreden heb op de weg van Allah, nog steeds heb ik sporen van jahiliya. Wallahi, dit gezicht verdient alleen maar opgetrapt te worden. En hij ging richting Bilal. Hij kwam hem op straat tegen. Hij zei, ja Bilal, ik zal niet opstaan totdat jouw voet, ik zal niet opstaan totdat jouw voet dit gezicht van mij bedekt. Want dit gezicht van mij verdient het niet om jou aan te zien. En Bilal, die keerde omlaag en die gaf dit gezicht een kus. Hij zei, dit verdient, dit gezicht verdient om gekust te worden. En zo gaan dus broeders met elkaar om. Liefdevol. En zo leren de metgezellen ons hoe we met elkaar moeten omgaan. Elkaar vergeven. En dat we allemaal fouten kunnen begaan. En dat we allemaal mensen zijn. En dat we Allah subhanahu wa ta'ala kunnen vragen om ons te vergeven. Dus elk persoon bevat sporen van jahiliya. En vooral wij. En we kunnen ze niet eens omstoppen. Hoeveel sporen van jahiliya we nog bevatten. Dus daarom moet een persoon telkens met zichzelf rekenschap afnemen. Telkens gaan zitten met zichzelf voor de spiegel. En met zichzelf gaan praten. En tegen jezelf zeggen. En denk niet dat het gek is om tegen jezelf te praten. Want dat deden zelfs de metgezellen. Rekenschap afleggen met hunzelf. Praat met jezelf eens een keer. Haal gesprek met haar aan, met je eigen ziel. Zeg tegen haar, wat wil je nou precies? Het is of helvuur of paradijs. En laat haar beseffen dat ze voor een doel is geschapen. Dat ze niet geschapen is om alleen maar plezier te hebben. En te lachen, te gieren en te brullen. En ongehoorzaam te zijn richting haar Heer. Dus ten eerste beseffen dat je sporen van jahiliya in je hebt. Nadat je berouw hebt getoond, begint nu eigenlijk je nieuwe leven. Een bijzonder mooi leven. Een leven waarbij het gaat om Allah alleen. Subhanahu wa ta'ala. Alleen de tevredenheid van Allah is wat ik wil bereiken. Al zal het ten koste gaan van de tevredenheid van de mensen. Maar als je berouw hebt getoond, zal Allah subhanahu wa ta'ala jou op de proef stellen. En denk niet dat het makkelijk is. Denk niet van, het is simpel, ik hoef alleen maar berouw te tonen, klaar. En het pad zal voor mij verlicht worden. De rode tapijt zal voor mij aangelegd worden. Ik zal kunnen lopen hoe ik wil. En niemand zal me wat aan kunnen doen. En niemand zal me aan kunnen spreken. Nee, zodra je berouw hebt getoond, treed je dus eigenlijk in de voetsporen van de profeten. En de rechtschapen personen. En de metgezellen. En dat betekent dat je beproefd zal worden door Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala beproeft zijn dienaren. En achter deze beproevingen zitten grote wijsheden. Soms kunnen we ze niet zelf begrijpen, omdat ons verstand beperkt is. We kunnen niet begrijpen waarom wij op een bepaalde manier worden beproefd. Waarom wij bijvoorbeeld een kind verliezen in ons leven. Of dat we een ongeluk krijgen waardoor we verlamd raken. Of dat bijvoorbeeld een arm missen, noem het maar op. Soms kan een mens dat niet begrijpen. Maar weet dat deze beproevingen van Allah subhanahu wa ta'ala afkomstig zijn. En Allah wil alleen maar het goede met zijn dienaar. Onthoud dat goed, beste broeder en zuster. Allah wil alleen het goede met zijn dienaar. Als Allah subhanahu wa ta'ala jou beproeft met een wereldse zaak, dan is dat of je zondes te vergeven, of jou in hogere rangen te doen verheffen. Yawm al-Qiyamah. Zodat een persoon Yawm al-Qiyamah aankomt en helemaal geen zondes heeft. Doordat hij zoveel beproevingen heeft gekend in het wereldse leven. En geduldig was. En kijk naar de profeet sallallahu alayhi wa sallam die ons dit goede nieuws vertelt. En hij zegt, عَجَبًا لِأَمْرِ الْمُؤْمِنِ. Verbaasd is de toestand van een gelovige. إِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ لَهُ خَيْرٌ. Alles wat een mu'min meemaakt, is goed voor hem. Maakt niet uit wat het is. إِنْ أَصَابَتْهُ سَرَّا شَكَرْ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ. Als hem een goede zaak overkomt, is hij dankbaar. En dat is goed voor hem. Want het danken van Allah subhanahu wa ta'ala voor een gunst, zorgt ervoor dat de gunst blijft en wordt vermeerderd. Als Allah subhanahu wa ta'ala begunstigd heeft met een kind, en je bent Allah subhanahu wa ta'ala dankbaar, deze gunst zal inshallah blijven. Het zal inshallah een rechtschapen kind worden. En zo is het met elke gunst waarvoor je Allah subhanahu wa ta'ala bedankt. Wa in asabat hu darra, sabar. En als hem een slechte zaak overkomt, slecht in zijn ogen, niet in de ogen van Allah subhanahu wa ta'ala, is hij geduldig. En dat is goed voor hem. Dus een moslim wordt beproefd. Naar gelangen zijn iman. Hoe sterker zijn iman, hoe meer beproevingen. Hoe zwakker jouw iman, hoe minder beproevingen. Heb je daadwerkelijk voor Allah gekozen, of heb je niet voor Allah gekozen? Hoe meer Allah subhanahu wa ta'ala van je houdt, hoe meer hij jou beproeft. Kijk maar naar de profeten. En de metgezellen. Die werden het zwaarst beproefd. Kijk maar wat ze allemaal moesten doorstaan. Voor het geloof. Allah subhanahu wa ta'ala zegt ook in de Koran. Alif lam mim. Ahasib an nasu an yutrakum. An yakulu amanna wa hum la yuftanun. Alif lam mim. Dachten de mensen nou daadwerkelijk. Dat ze met rust gelaten zouden worden. Enkel alleen omdat ze zeggen wij geloven. Wa laqad fatanna alladhina min qablihim. Voorzeker, we hebben degene voor hen op de proef gesteld. Allah kent zeker degene die oprecht zijn en degene die leugenachtig zijn. Dus door middel van beproevingen worden mensen onderscheiden van de rest. De waarachtige worden onderscheiden van de leugenachtige. En in tijden van beproevingen herken je de echte mannen. In tijden wanneer het moeilijk is, zie je degene die oprecht zijn. Die echt voor het pad van Allah subhanahu wa ta'ala hebben gekozen. Want in tijden van gemak, iedereen beweert een gelovige dienaar te zijn. In tijden van gemak, als iedereen rijk is, dan is het makkelijk om een eurotje sadaqa te geven. Als je vrij hebt, kun je makkelijk naar de moskee gaan. Maar je moet er tijd voor maken. Ook al heb je geen vrij. Allah subhanahu wa ta'ala zal dus ons op de boost stellen. En kijken wie van ons oprecht is. Wie van ons kiest voor het pad van Allah. En ook standvastig blijft. En ook zegt Allah subhanahu wa ta'ala, فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوا. Dat is wat Allah van ons wil, wat we berouw hebben getoond, is dat we oprecht blijven. Standvastig blijven, op zijn pad blijven. Vervolgens draagt Allah subhanahu wa ta'ala ons op en hij zegt, richt jullie daarom standvastig tot hem en vraagt hem om vergeving. Dus een manier om standvastig te blijven is om hem te blijven vragen om vergeving. En eens kwam een metgezel bij de profeet sallallahu alaihi wasallam om een advies vragen. Een allesomvattend advies. Een makkelijk advies wat simpel is en toe te passen is. En hij zei, ja Rasulullah, قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. O boodschapper van Allah, doe mij een uitspraak over de islam wanneer ik niemand anders dan u meer hoef te vragen. En de profeet gaf ook een prachtig advies. Een advies die we moeten onthouden. En hij zegt, قل آمنت بالله, zeg ik geloof in Allah, ثم استقم. En wees vervolgens standvastig erin. En als de profeet laat hem zeggen, قُلْ آمَنْتُ بِاللَّهِ, bedoelt hij niet alleen maar met je tong zeggen, ik geloof in Allah. Want iedereen kan met zijn tong beweren dat hij in Allah gelooft. Nee, Zeggen met je tong dat je gelooft in Allah. Zeggen met je hart dat je gelooft in Allah. En zeggen met je daden dat je gelooft in Allah. Dat is ware geloof. Geloof is iets wat in je hart zit. En wat naar buiten komt. Wat eigenlijk bewezen wordt door de daden. Door jouw gebed. Door jouw zakah. Door jouw sadaqa. Door jouw vaste. Zo wordt iman duidelijk gemaakt. Overgeleverd door moslim. Ik zal een paar punten met jullie delen. Een paar stappen. Hoe je standvastig kunt blijven nadat je berouw hebt getoond. En ik vraag Allah subhanahu wa ta'ala om ons standvastig te maken aan jullie. De eerste stap, beste moslim, is namelijk dat je Allah subhanahu wa ta'ala blijft smeken en vragen om je standvastig te houden. En besef dat Allah subhanahu wa ta'ala de enige is die kan leiden naar het rechte pad. Innaka la tahdi man ahbabt, walakin Allah yahdi man yasha. Je zult nooit degene leiden van wie je houdt. Maar het is Allah die leidt wie hij wil. Dus degene die leidt naar het rechte pad is Allah subhanahu wa ta'ala. Dus vraag alleen van hem de leiding. Dus stap nummer 1 is dat je beseft dat je eigenlijk dwalende bent zonder Allah subhanahu wa ta'ala. Dat je nooit geleid kan worden zonder Allah subhanahu wa ta'ala. Dat je dus jezelf nederig opstelt tegenover Allah. En nooit denkt bij jezelf, alhamdulillah, ik ben gered. Paradijs voor mij in zicht. Nee, maar dat je altijd beseft dat Allah subhanahu wa ta'ala degene is die vergeeft. En degene is die leidt naar het rechte pad. 2. Al-ikhlas. Fil qawli wal-amal. Zuivere intentie. In al jouw daden en uitspraak. Dat alles wat je doet aan aanbiddingen. Alles wat je verricht aan aanbiddingen. Dat je hiermee alleen de tevredenheid van Allah wenst. Dat al jouw daden en uitspraken enkel alleen omwille van Allah subhanahu wa ta'ala. Dat is eigenlijk het sterkste hulpmiddel om jou op het rechte pad te laten blijven. Dat je bidt. Om Allah tevreden te stellen. Niet om je vader, of je moeder, of je zus, of je broer, of je vrouw, of je vrienden tevreden te stellen. Dat je bidt omwille van Allah. Dat ook niet uitmaakt wie naar jou kijkt als je bidt. Dat jouw gebed versierd wordt omwille van Allah. Dat je gebed mooi maakt omwille van Allah. Dat je vast omwille van Allah. Niet omwille van de mensen, omdat iedereen toch aan het vasten is, laat ik maar meedoen. Anders ben ik alleen niet aan het vasten. Nee, dat je vast omwille van Allah. Dat je dus elke daad van aanbidding verricht omwille van Allah. En dat is niet makkelijk. Dat is niet makkelijk, beste moslim. Dat is juist eigenlijk een van de grootste en moeilijkste zaken. Dat je enkel alleen puur, dus vanuit heel je hart, deze aanbidding verricht omwille van Allah. Zonder omkijk naar de mensen, of naar de maatschappij, of naar wie dan ook. En dat is waar de metgezellen zich het meeste zorgen om maken, om een ikhlas en een imam. En wij denken van, we komen naar de moskee, het komt wel goed. We staan niet eens stil welk gebed we verrichten. Laat staan voor wie het gebed verrichten. 3. Rekenschap met jezelf afleggen. Allah subhanahu wa ta'ala zegt: Ya ayyuhalladhina amanu, ittaqullaha wal tandur nafsun ma qaddamat lighad. O jullie die geloven, vreest Allah. Laat iedere ziel toezien wat zij vooruit heeft gezonden voor de volgende dag. Dus wat heb je gedaan voor morgen? Wat heb je aan daden verricht voor de volgende dag? De dag dat je Allah subhanahu wa ta'ala zult ontmoeten. Dat je bij jezelf stilstaat. Wat heb ik vandaag gedaan? Wat ben ik van plan om te gaan doen? Alles wat je doet wordt opgeschreven door de engelen in jouw boeken van daden. En vervolgens, Yawm al-Qiyamah wordt aan jou gegeven. Of van je rechterhand of van je linkerhand. Of vanuit je rug. En dat je al je daden in terug zult vinden. Dus besef goed waar je mee bezig bent. Wat je doet en wat je zegt. En weet goed dat vandaag, nu nog leeft, nog alleen daden verricht. En geen rekenschap met je wordt afgelegd. Maar morgen, als je voor Allah subhanahu wa ta'ala komt te staan, kun je geen daden meer verrichten. Maar alleen maar rekenschap afleggen. Zoals Ali radiyallahu anhu heeft gezegd: Al-yawmu amalun wa la hisab, wa gadan hisabun wa la amal. Vandaag is het daden verrichten en geen rekenschap, maar morgen is het rekenschap en geen daden. Dus toezien wat je vandaag aan het doen bent, wat je aan het bewaren bent voor Yawm al-Qiyamah. Al je vasten bewaren voor Yawm al-Qiyamah. Al je goede daden. En soms moet je eens een keer voor de spiegel gaan staan. Niet om te gaan kijken hoe mooi je eruit ziet, om jezelf te gaan opmaken, is een keer voor de spiegel gaan staan en een gesprek met jezelf aangaan. Spreek je eigen ziel aan. Zeg tegen haar, wat wil je nou precies? Waar wil je naartoe gaan? Waar ben je mee bezig? Het is of het paradijs of het hellevuur. Eén van de twee. Er is geen andere keuze. Het is of wij zullen altijd en voor eeuwig blijven genieten, dus ziel en lichaam in het paradijs, of we zullen voor eeuwig verbrand worden. Dus voed je ziel op. En de ziel, beste mensen, is net als een klein kind. Je eigen nefs is net als een klein kind. Als je een klein kind bijvoorbeeld een speen uit zijn mond trekt, wat gebeurt er dan? Hij begint te krijzen en te huilen en hij wil de speen terug hebben. Want het is gewend om altijd speen in zijn mond te hebben. Hetzelfde met de ziel. Als het gewend is, dag in dag uit, jaar in jaar uit, zondes te plegen, en vervolgens je wil weer op het rechte pad komen, dan zal je ziel jou tegenvechten in het begin. Het zal het moeilijk krijgen. Maar jij moet de baas zijn over je ziel. En niet je ziel moet de baas zijn over jou. Jij moet je ziel opvoeden. Door telkens haar aan te leren dat het haar eigen bestwil is om Allah te aanbidden. Dus ga een gesprekje eens een keer met jezelf aan. Zoals Umar radiyallahu anhu ook ons adviseert. Waarin hij zegt, Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Wazinuha qabla an tuzanu. Neemt rekenschap met jezelf af, voordat de rekenschap met jullie wordt afgenomen. En weegt haar. Dus weegt jouw ziel en jouw daden. Voordat deze voor jou worden gewogen, yawm al-qiyamah. Dat is dus 3. Rekenschap afleggen met jezelf. 4. Waakzaam zijn over je 5 gebeden. Want deze nemen een bijzondere en belangrijke positie in bij Allah subhanahu wa ta'ala. De 5 gebeden zijn de meest geliefde daden bij Allah subhanahu wa ta'ala. En een bewijs daarvoor is de overlevering die overgeleverd is door al-Bukhari. Waarbij Ibn Mas'ud radiyallahu anhu aan de profeet sallallahu alaihi wasallam vraagt. Ya Rasulullah, ayyul amali yahabbu ila Allah. Wat is de meest geliefde daad bij Allah? Waarna de profeet sallallahu alaihi wasallam zegt, as-salatu fi waqtiha. Het gebed op tijd. Thumma ay, ya Rasulullah, wat daarna o boodschap van Allah? Waarna de profeet sallallahu alaihi wasallam zei, birrul walidain. Goed zijn voor je ouders. Je ouders goed behandelen. Waarna Ibn Mas'ud radiyallahu anhu weer vroeg, ya Rasulullah, thumma ay, wat daarna? Waarna hij zei, al-jihadu fi sabilillah. Dus zie hier, het gebed is het meest belangrijke daad van aanbidding. Het gebed is het meest geliefde daad bij Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala zegt, Inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar, wa la dhikrullahi akbar. Waarlijk, het gebed weerhoudt van de gruweldaden en het verwerpelijke. Als we het hebben over het gebed, dan bedoelen wij het gebed zoals de profeet sallallahu alaihi wasallam heeft verricht. Het gebed dat omwille van Allah ten eerste heeft verricht. En vervolgens op de wijze van de profeet sallallahu alaihi wasallam verricht. Met haar rokoor en haar sujoor die compleet is. Met haar khushoor en tomaknina. Dus niet een gebed die heel snel verricht is zonder concentratie, zonder rust. Zonder dat je weet hoeveel raka'at je hebt verricht. Of welke surah je hebt gereciteerd. Of welke surah de imam heeft gereciteerd. Dat is niet het gebed wat we bedoelen. Eens kwam er een metgezel de moskee binnen. En hij ging vervolgens het gebed verrichten, 2 raka'at. En hij deed het heel snel. Niet zo snel als wij. Vervolgens was hij klaar met het gebed. En hij kwam bij de profeet sallallahu alaihi wasallam en groette hem. Assalamu alaikum. De profeet groette hem terug en hij zei tegen hem, Irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Ga terug en verricht het gebed, want je hebt niet gebeden. Hij heeft 2 rak'at verricht. Niet zo snel als wij. En toch zegt de profeet, ga terug en verricht het gebed, want je hebt niet gebeden. Niet van, jouw gebed telt niet. Nee, je hebt helemaal niet gebeden. De man ging vervolgens weer terug en verrichtte nogmaals het gebed zoals hij dat altijd doet. En kwam weer terug bij de profeet en groette hem weer. En de profeet zei, Irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Ga terug en verricht het gebed, want je hebt niet gebeden. En de man ging nogmaals terug. Maar de derde keer zei de profeet sallallahu alaihi wasallam, Irji' fasalli fa innaka lam tusalli. En de man zei weer, Ya Rasulullah, allimni. Dit is het enige wat ik ken. En vervolgens leerde de profeet sallallahu alaihi wasallam hem, dat als je staat, het takbir zegt, en dat je vervolgens naar de rokoa overgaat, als je fatiha hebt gereciteerd, en sura die je naar wens hebt gereciteerd, en als je vervolgens wacht tot al je lichaamsdelen weer tot rust komen, en dan pas weer terug gaat naar staande houding. Dus in andere woorden, de profeet leert ons hier uit tomaknina. Een rust in het gebed. En rust is een pilaar van het gebed. Wat houdt het in een pilaar? Een rokken. Dat houdt in, als dat niet aanwezig is, als een pilaar van een gebouw wordt weggenomen, wat gebeurt er met het gebouw? Stort in, blijft er niks van over. Hetzelfde met het gebed. Als de pilaar wordt weggenomen, wat gebeurt dan met zo'n gebed? Die telt niet. Dat heeft geen betekenis. Dus als wij een gebed op deze manier verrichten, kunnen wij niet weerhouden worden van de zondes. Vandaar dat sommige mensen bij zichzelf afgaan of afvragen. Hoe kan het nou dat ik nog steeds blijf doorgaan met deze zondes? Terwijl Allah subhanahu wa ta'ala zegt, Inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. Het gebed weerhoudt van de gruweldaden en het verwerpelijke. Maar toch blijf ik doorgaan met deze gruweldaden. Het komt doordat jij het gebed niet verricht hebt zoals de profeet ons heeft geleerd. Het gebed is ook het eerste waar je yawm al-qiyamah, als je voor Allah komt te staan, rekenschap voor moet afleggen. Moet je voorstellen dat je yawm al-qiyamah aankomt bij Allah. Je hebt gevast, sadaqa betaald, zakat uitgegeven. Je hebt zelfs misschien een hajj verricht. Heel veel mensen gesteund en geholpen. Maar je komt daaraan En er wordt tegen jou gezegd, sorry, al je daden tellen niet. Want jouw gebed is niet compleet. Zal dat niet zonde zijn? Het gebed, beste moslim, is belangrijker dan het vasten. Sommige mensen vasten wel en bidden niet. We zeggen niet tegen hun vast niet. We zeggen tegen hun vast, maar verricht ook het gebed. En weet dat het gebed belangrijker is dan het vasten. Het gebed verricht je namelijk 5 keer per dag. In elke rak'a, minimaal 17 keer per dag, als je alleen maar de verplichte gebeden verricht. Vraag je Allah subhanahu wa ta'ala, ihdina sirat al-mustaqim. Leid ons naar het rechte pad, o Allah. Als iemand het gebed niet verricht, heeft hij zijn contact met zijn Heer verbroken. Hoe wil je geleid worden naar het rechte pad als je niet het gebed verricht? Hoe wil je op het rechte pad komen als je je contact met jouw Heer hebt verbroken? Je bent verloren, beste moslim. Je bent verloren als je het gebed niet verricht of niet op tijd verricht. En het gebed wist ook al zondes uit. Dus om op het rechte pad te blijven, een van de makkelijkste manieren is om waakzaam te zijn over je gebeden. Blijf je gebeden verrichten. En volledig concentratie tijdens je gebed. En zie je gebed als het meest belangrijke na je shahada. Mensen moeten dus eigenlijk hun gebed eerst leren, voordat ze overgaan tot andere zaken. En ook zegt de profeet Salaam niet te lang te hebben over het gebed. Al-ahdu alladhi baynana wa baynahum as-salah. Faman tarakaha faqad kafar. Het verbond dat wij zijn aangegaan met hun, is het gebed. Wie deze verlaat, het is ongeloof begaan. We zeggen niet dat hij geen moslim meer is, maar hij heeft een daad van ongeloof begaan. Het contract wat jij met Allah hebt gesloten toen je moslim werd, of toen je hebt gezegd ik geloof in u, is dat je het gebed nakomt. Als iemand dus eigenlijk een eis van de contract of een voorwaarde van het contract niet nakomt, wat gebeurt er dan met zo'n contract? Die wordt ontdaan. Die is ongeldig meer. Dus hetzelfde voor jou, beste moslim. Je bent een contract aangegaan met Allah subhanahu. Een afspraak wat je hebt gemaakt met Allah. Dat wanneer je moslim bent, het gebed verricht. Dus waak over je gebeden, beste moslim. 5. Het vergaren van kennis. Het vergaren van kennis, beste moslim, dat is een van de belangrijkste zaken. Allah subhanahu wa ta'ala wordt aanbeden middels kennis. Niet middels onwetendheid. Een aanbidding dat je verricht omwille van Allah, moet je wel kennis over beschikken. Je moet wel weten waarom, hoe, waarvoor je Allah subhanahu wa ta'ala aanbidt. En hoe meer je Allah subhanahu wa ta'ala leert kennen, want alleen door kennis leer je Allah subhanahu wa ta'ala kennen. Hoe meer kennis je hebt over Allah, hoe meer je van Allah zult houden. Hoe meer kennis je hebt over Allah, hoe meer je Allah subhanahu wa ta'ala zult vrezen. En Allah subhanahu wa ta'ala zegt ook in de Koran, innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama. Het zijn slechts de geleerden die Allah daadwerkelijk vrezen. Dus hoe meer kennis, hoe meer vrees voor Allah. Hoe verder je van de zonde vandaan blijft. Dus Allah subhanahu wa ta'ala leren kennen door kennis op te doen. En met kennis bedoelen we niet een lezingje luisteren, of op internet even naar een lezing luisteren, of even een artikel lezen. Kennis bedoelen we echt kennis vergaren bij de mensen van kennis. Dus eigenlijk je tijd investeren in jezelf. Zoals je dat doet voor je wereldse zaken, doe het ook voor je geloof. Of nog meer zelfs. Door lessen te gaan volgen. Want gesplinterde kennis, een lezingje daar over een bepaald onderwerp, of een lezingje daar over een bepaald onderwerp, of een uitspraak daar, of een artikel daar, of een site daar, of een forum daar. Dat is niet wat we bedoelen met kennis. Kennis moet eigenlijk vanaf de bron vergaard worden. Vanuit de mensen van kennis. Ware zegening van kennis zit bij de mensen van kennis. Als je een uurtje zit met een geleerde, is beter dan eigenlijk 1000 lezingen luisteren. Vergaren van kennis, beste moslim. En vergeet niet, het is een verplichting voor elke moslim, zoals de profeet Salaam heeft gezegd. Talabul ilmi, faridatun ala kulli muslim. Het vergaren van kennis is een verplichting voor elke moslim. 6. Het kiezen van een goede gezelschap. De grootste oorzaak voor mensen om weer terug te keren naar een oude leventje van zondigheid, is omdat ze nog steeds blijven omgaan met hun oude slechte vrienden. Ze hebben berouw getoond. Maar na de maand Ramadan, of tijdens de maand Ramadan, blijven ze nog omgaan met hun slechte vrienden. Wat gebeurt er dan? Ze keren weer snel terug naar hun zondes. Hoe komt dat? Deze broeder of deze zuster heeft een goede intentie. Ze is geleid door Allah subhanahu wa ta'ala. En ze willen ook graag dat haar, zijn vrienden of haar vriendinnen ook geleid worden naar het rechte pad. Dus zij of hij gaat zijn best doen om zijn vrienden mee te trekken naar de moskee. Maar wat gebeurt er? Hij staat alleen. En zijn vrienden zijn in grote getalen. Die zijn er meer. Dus je zult het verliezen uiteindelijk. Als je blijft omgaan met hun. En de profeet Salaam geeft ook een vergelijking van een goede gezelschap en een slechte gezelschap. En luister goed. Deze overlevering is een belangrijke overlevering. Waarin de profeet Salaam zegt, innama mathalul jalisi salih.
والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. De profeet laat hem zeggen, de vergelijking van een goede gezelschap en een slechte gezelschap is als de vergelijking van een parfumverkoper en een ijzersmid. فحامل المسك إما أن يجذبك, dus een parfumverkoper, of hij trekt je aan met zijn lekkere geur. وإما أن تبتاع منه, of je koopt iets van hem. وإما أن تجد منه ريحا طيبا, of je zult er een lekkere geur van overhouden aan je kleding, aan je baard, aan je lichaam. Dat is een goede gezelschap. Hij trekt je alleen maar naar het goede toe. Als je iets van hem krijgt, is het alleen maar het goede. Als je bij hem vertrekt, hou je alleen maar het goede over. Dus van het goede naar het goede. Als de mensen jou ruiken, denken ze van, wat heeft hij een lekkere geurtje op. Als de mensen jou dus zien, denken ze, wat is dat een goed persoon. Waarom? Omdat hij omgaat met goede personen. En nu de vergelijking van iemand die een slechte gezelschap heeft. En hij zegt, sallallahu alayhi wa sallam, وَنَافِخِ الْكِيرِ إِمَّا أَنْ يَحْرِقَ ثِيَابَكَ وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ مِنْهُ رِيحًا مُنْتِنَةً. Wat betreft de ijzersmid, of hij verbrandt jouw kleding, of je zult er een onaangename geur of een stank van overhouden. Hij verbrandt jouw kleding in het wereldse leven, met die namas, jouw lichaam en je ziel, omdat je omgegaan bent met deze slechte vrienden. En de mensen zullen jou als een slechte persoon zien. Waarom? Omdat je omgaat met slechte personen. Overgeleverd door moslim. En de profeet Azim zegt ook, al mar'u ala dini khalilih, falyandur ahadukum man yukhalil. De persoon neemt hetzelfde geloof aan als zijn boezemvriend. Laat ieder dan uitkijken met wie hij omgaat. Je zult hetzelfde geloof aanhouden als degene van wie je houdt. Als degene met wie het meeste omgaat. Je boezemvriend of je boezemvriendin. Je zult dezelfde trekjes hebben. Je zult hetzelfde doen, want je bent altijd met elkaar. Je zult dezelfde zondes verrichten. Dus pas op met wie je omgaat. Pas op wie je ook als boezemvriend neemt. En Yawm al-Qiyamah, dan begint pas de ware spijt. Als je bent omgegaan met een slecht persoon, of je hebt slechte vrienden gehad, je hebt geen afstand van hun genomen, zul je zware spijt hebben, Yawm al-Qiyamah. Allah subhanahu wa ta'ala geeft ook een prachtige beschrijving in de Koran, die ieder van ons aan het denken moet zetten. En Allah subhanahu wa ta'ala zegt, وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ. En op de dag dat de onrechtpleger op zijn handen bijt, يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا. En hij zal zeggen, al had ik maar het pad van de profeet gevolgd. يَا وَيْلَتَا إِلَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا. O wee mijzelf, had ik maar niet deze persoon als boezemvriend genomen. Waarom? لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنَ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي. Hij heeft mij van het rechte pad afgehouden nadat deze tot mij is gekomen. وَكَانَ الشَّيْطَانُ الْإِنسَانِ خَذُولًا. En de shaitan is degene die de mens eigenlijk vernederd heeft. Beste moslim, als je een slechte vriend hebt, zul je spijt hebben in Yawm al-Qiyamah. Want Yawm al-Qiyamah zul je bijten in je handen van de spijt. En zul je zeggen, had ik maar hem of hem niet gevolgd. Waarom? Want de vermaning kwam wel tot jou. De mensen van goedheid kwamen wel tot jou. Ze hadden je wel gewaarschuwd. Ga niet met die om. Ga niet met zus om. Ga niet met het meisje om. Want dan zal je alleen maar naar het slechte toeleiden. Maar je luisterde niet. Yawm al-Qiyamah zal je zeggen, had ik maar naar hem geluisterd. Of had ik maar naar haar geluisterd. Want ze wilde alleen maar het goede voor mij. De mensen van de moskee wilden alleen maar het goede voor mij. De mensen met de baarden wilden alleen maar het goede voor mij. De zusters met de hijab wilden alleen maar het goede voor mij. Maar ik luisterde niet naar hem. Ik dacht, ik heb nog een lang leven te gaan. Ik dacht, later als ik oud word, ga ik wel berouw tonen. En ga ik weer de hijab dragen. Zal ik weer het gebed verrichten. Ga ik weer naar de moskee kennis vergaren. Maar hij kwam geen later. Want de dood is niet iets wat je gepland hebt. De dood is niet iets wat rekening met jou houdt. En jouw situatie. En jouw plannen. De dood kijkt niet eerst naar jou van, wat is jouw agenda? Wat ben je van plan in je leven te doen? Ik kom wel wanneer het jou uitkomt. Zo gaat de dood niet te werk. De dood komt om een vastgestelde tijd. Die Allah van tevoren bepaald heeft. Die jij niet kent. Aangezien je niet weet wanneer de dood is. Bereid je dan ook voor op de dood. Want iedere moment kan jouw tijd aangebroken zijn. In een vriendengroep heb je altijd de leider en degene die hem volgt. In de vriendinnengroep heb je ook de leidster en de vriendinnen die je eigenlijk kunnen achtervolgen. Yawm al-Qiyamah zullen van elkaar afstand nemen. zullen zeggen, ik heb niks met jou te maken. إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوْا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابِ. Op de dag, wanneer degenen die gevolgd werden, zich losverklaren, afstand nemen van degene die hun volgde. Dus jouw leider neemt afstand van jou. Jouw geliefde neemt afstand van jou. En zij zagen de bestraffing en de banden met hun verbroken waren. Ze zagen dat ze uit elkaar gaan. Dat ze niks meer met elkaar te maken hebben. Ze geven elkaar de schuld. Maar dan is het te laat. En dan zul je wensen dat je weer terugkeert naar aarde, naar het wereldse leven, om afstand te nemen van hen of van haar, zoals zij nu op de dag des oordeels afstand neemt van jou. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا. En degene die volgde, dus de volgelingen, zullen zeggen: al hadden wij maar een kans om terug te keren, zal wij afstand van hen nemen, zoals zij nu afstand van ons nemen. كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. En zo laat Allah subhanahu wa ta'ala hun daden zien als bron van spijt. En ze zullen de hel niet verlaten. En deze vrienden zullen elkaars vijanden zijn. Ze zullen elkaar kunnen opeten op die dag. Ze zullen Allah subhanahu wa ta'ala smeken om hen een dubbele aan bestraffing te geven. Maar Allah zal zeggen: bi kullin dhif. Voor ieder is een dubbele aan bestraffing. Lakin la ta'lamun. Maar jullie weten het niet. En ze zullen elkaars vijanden zijn. Al-akhillau yawma'idin. Ba'duhum li ba'din adu. De boezemvrienden zullen op die dag elkaars vijanden zijn. Kun je dat voorstellen, beste broeder? Je hele leven lang ben je met hem omgegaan als een vriend. Als een boezemvriend. Je had alles voor hem over. Je kon door het vuur gaan voor hem. En jouw qiyama zou je letterlijk door het vuur gaan voor hem. Of voor haar. Behalve de godsvrezende. Illa al-muttaqin. Niet muttaqin, de godsvrezende. Die elkaars vrienden waren in het wereldse leven. Dus zullen nog meer van elkaar houden, jouw qiyama. En zullen tegenover elkaar komen te zitten. Op bankstellen van goud en zilver. Een brokaat. En ze zullen de leuke dagen herinneren. Dat ze doorgebracht hadden in het wereldse leven. In aanbidding. Ze zullen met elkaar bespreken. En zeggen. Kun je nog herinneren dat we in die moskee samen hadden gezeten. En naar de lezing hebben geluisterd. Kun je nog herinneren dat we samen in een rij stonden. Het gebed aan het verrichten waren. Kun je nog herinneren dat we samen de arme mensen aan het helpen waren. Kun je nog herinneren dat we samen elkaar adviseerden. Met het goede. Etcetera, etcetera. Je zult de leuke dagen herinneren. Dus pas op met wie je omgaat. En zorg ervoor dat je alleen maar met goede mensen omgaat. En dat wanneer je berouw hebt getoond, dat je direct afstand neemt van je oude vrienden. Al je MSN-contacten, wissen. Al je telefoonnummers, wissen. Neem een nieuwe simkaart. Je e-mailadres, veranderen. Je Twitter-account, wissen. Je Facebook-account, wissen. Je begint een nieuw leven. Je begint een nieuw leven. Met andere woorden, je neemt afstand van je oude leven. Als iemand verhuist naar een nieuw huis, gaat hij nog terug naar zijn oude huis, die hij verlaten heeft? Zie je iemand die bijvoorbeeld verhuisd is naar een nieuw huis, nog steeds teruggaan naar zijn oude huis? Nee. Hij heeft zijn huis al verlaten, hij is verhuisd naar een nieuw huis. Zo ook jij, beste moslim. Als je je oude leventje hebt verlaten, keer dan ook niet meer terug. Zoals je niet meer herinnerd wordt aan je oude zondes, wanneer je misschien weer terugvervalt in je oude zondes. 7. Nog 2 punten, inshallah, sluiten we af. Je lichaamsdelen beschermen tegen de zondes. Voor elke lichaamsdeel zul je rekenschap afleggen, jouw qiyam. Elke dag dat je wakker wordt, zeggen jouw lichaamsdelen tegen jou: ittaqillaha fina. Vreest Allah namens ons. Want wij doen slechts datgene wat je ons opdraagt. Jouw ogen kijken naar datgene waar jij hen de opdracht geeft om naar te kijken. Jouw handen doen datgene wat jij wil. Jouw voeten lopen naar datgene wat jij wil. Jouw huid raakt datgene aan wat jij wil. Jouw oren luisteren alleen maar naar datgene wat jij wil. En jouw qiyama zullen deze lichaamsdelen tegen jou getuigen. Je voeten zullen zeggen tegen Allah. En moet je voorstellen dat je yawm al-qiyamah daar staat. La ilaha illallah. La hawla wa la quwwata illa billah. Als je yawm al-qiyamah daar staat. En jouw voeten zullen zeggen: oh Allah, ik ben naar de discotheek gelopen. En jouw ogen zullen zeggen: oh Allah, ik heb naar al-haram gekeken. En jouw oren zullen zeggen: oh Allah, ik heb naar muziek en geroddel geluisterd. En jouw tong zal zeggen: oh Allah, ik heb over die gesproken. Ik heb het vlees van mijn broeder gegeten en mijn zuster. Ik heb alleen maar het slechte gezegd met mijn tong. En jouw handen zullen zeggen: oh Allah, ik heb die en die geslagen en dat gestolen. Zelfs je huid zal tegen je getuigen. وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَا شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا. En ze zeggen tegen hun huiden: waarom getuigen jullie tegen ons? قَالُوا أَنْتَقَنَ اللَّهُ الَّذِي أَنْتَقَ كُلَّ شَيْءٍ. huid is een dienaar van Allah, zoals de rest van je lichaamsdelen. En jij een dienaar is van Allah. En ze zal zeggen, Allah heeft ons doen spreken. Zoals hij in staat is om alles te doen spreken. Dus beschermt je lichaamsdelen tegen de zondes. Zal ze jou, Yawm al-Qiyamah, ook beschermen tegen het hele vuur. En 8, als laatste, de listen en de werk van de shaitan en zijn helpers kennen. Jij, beste moslim, moet wel weten hoe de shaitan te werk gaat. Wat zijn listen zijn. Je moet weten dat de shaitan helpers heeft van de djinnen van de mens. De shaitan heeft zijn eigen soldaten, zijn eigen helpers, die verderf zij op aarde. Misschien zou je bij jezelf afgaan, inderdaad, Ramadan, shayatin en djinn zijn geketend. Er blijven nog altijd shayatin en ins over. Die zijn niet geketend. Die blijven hun werk verrichten. En de sporen zie je. In de maand Ramadan, de meeste series op tv. Series die daarvoor niet te zien waren, zijn in de maand Ramadan te zien. Films. De nieuwste films. Kookprogramma's voor de vrouwen. In de maand Ramadan. Waarom? Zodat de moslim bezighouden worden met nutloze zaken. In sommige gevallen zelfs een verboden zaak. En je ziet ze, sommige jongeren, de hele avond of voor de tv, wanneer de tv er is, even wat eten, niet eens naar de moskee. En overdag de hele dag slapen. Sommige mensen moeten nog wakker gemaakt worden voor de maghrib. Andere vrouwen die zitten weer de hele dag in de keuken, lekkernijen te maken, terwijl meer dan de helft eigenlijk in de prullenbak wordt gegooid, niet opgegeten wordt. En dat behoort tot de listen van de shaitan, tot het werk van de shaitan. Om jou bezig te houden met iets wat minder belangrijk is. Bijvoorbeeld, dat hij je bezighoudt met de aanbevolen gebeden, terwijl je niet concentreert op de verplichte gebeden. De verplichte gebeden bid je niet op tijd en niet in de moskee. Wat tarweeh ben je hier te vinden? Terwijl de verplichte gebeden juist belangrijker zijn dan de aanbevolen gebeden. Salat ad-dhuhr is belangrijker dan 20.000 van de aanbevolen gebeden. Salat ad-dhuhr is verplicht. Dus concentreer je eerst op de verplichte gebeden. En natuurlijk verricht zoveel mogelijk aanbevolen gebeden. Want dat zullen jou helpen ook om het gebed te blijven verrichten. Allah subhanahu wa ta'ala zegt, Ya ayyuhalladhina amanu, la tattabi'u khutwati shaitan. O jullie die geloven, volg niet de voetsporen van de shaitan. Wa man yattabi' khutwati shaitan, fa innahu ya'muru bil fahsha'i wal munkar. En wie de voetstappen van de shaitan volgt, voorwaar hij beveelt tot gruweldaden en het verwerpelijke. De shaitan zal je nooit uitnodigen aan het goede, beste moslim, onthoud dat. En de shaitan gaat stap voor stap te werk. Hij zal je nooit in één keer uitnodigen aan een zonde, of naar een grote zonde. Hij zal beginnen bij de kleine zondes. Hij zal beginnen met een blik werpen op iets wat haram is. En zoals is gezegd, nadratun, fabtisamatun, famaw'idun, faliqa'u. Het begint bij een kijkje. Vervolgens een glimlach op je gezicht naar het meisje. Vervolgens ga je elkaar ontmoeten en een gesprek aan. Maak je een afspraak. Vervolgens komt er een ontmoeting. En vervolgens kun je zelf invullen wat er daarna gebeurt. Stap voor stap gaat de shaitan te werk. Dus pas op voor de listen van de shaitan. Volg niet de voetsporen van de shaitan. En denk niet al te makkelijk over de zondes. Hoe klein die ook in je ogen mogen lijken. Kijk niet naar de kleinte van de zonde. Kijk niet naar de grootte van de zonde. Maar kijk naar de grootheid van Allah subhanahu wa ta'ala. En ik wil afsluiten inshallah. Met goed nieuws voor de mensen die gekozen hebben voor het rechte pad. Voor het pad van Allah subhanahu wa ta'ala. Goed nieuws voor de mensen die berouw hebben getoond en standvastig willen blijven. Allah subhanahu wa ta'ala zegt, Inna alladhina qalu rabbuna Allah. Voorwaar degenen die zeiden, onze Heer is Allah. Thumma istaqamu. Vervolgens standvastig blijven. Tatanazzalu alayhimul malaikatu an la takhafu wa la tahzanu. Op hen zullen de engelen neerdalen. En ze zullen tegen hen zeggen, vrees niet en treur niet. Vrees niet, wees niet bang. En wees niet droevig en verdrietig. Als hij komt te overlijden, deze moslim, die standvastig is gebleven zijn hele leven lang, ziet hij witte engelen neerdalen, die goed nieuws voor hem brengen. En die zeggen, vrees niet, want jou komt datgene toe, wat jou toebeloofd is. En wees niet bang, en wees niet verdrietig, voor wat je nagelaten hebt, aan kinderen, aan vrouw, bezit. Allah zal voor hen zorgen. وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوَعَدُونَ. En wees verblijd, met het paradijs wat jullie toebeloofd is. Kijk wat voor bushra. Wat voor blije tijdingen deze persoon krijgt als hij komt te overlijden. Hij krijgt al het goede nieuws van het paradijs. Nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Wij zijn jullie helpers in het wereldse leven en in het hiernamaals. De engelen waren onze helpers, zijn onze helpers in het wereldse leven. Telkens als wij bij elkaar komen om Allah te gedenken, zijn de engelen met ons. vragen Allah om ons te vergeven en ons in rangen te doen stijgen. En Yawm al-Qiyama zullen deze engelen ons verwelkomen inshallah in het paradijs. Salamun alaykum tibtum fadkhuluha khalidin. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum. Walakum fiha ma tadda'un nuzulan min ghafurin rahim. En daarin bevindt zich alles wat jullie zielen verlangen. En voor jullie is daarin wat jullie vragen. Alles wat je wil van Allah kun je krijgen van Allah als je het hem vraagt. Vraag Allah subhanahu wa ta'ala de rijken. En hij kan je alles geven. En besef goed, beste moslim. Besef goed. Allah subhanahu wa ta'ala het wereldse geeft. Aan degene van wie hij houdt. En degene van wie hij niet houdt. Dus hij kan rijkdommen geven in het wereldse leven. Geld, bezit. Geven aan de mensen van wie hij houdt. En de mensen van wie hij niet houdt. Waarom? Omdat het wereldse niets voorstelt bij Allah. De aarde in zijn geheel. Kent geen waarde bij Allah. De profeet sallallahu alaihi wasallam geeft ons zelfs te kennen overlevering. Waarin hij zegt. لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة. Als het wereldse, dus alles met al haar pracht en praal, met al haar diamanten en goud en brokaat en noem het maar op, en haar parels en bezit en natuur, noem het maar op, als deze wereld de waarde kent van een gewicht van een muskiet, ما سقى منها كافر شربة ماء. Dan zal hij zelfs een kafir, een ongelovige die Allah ondankbaar is, die ongelovig is, van niet eens een slokje water hebt gegeven. Maar zie hier, de kafir is rijk. De kafir heeft gezondheid. De kafir heeft kinderen, rijkdom, vrouwen, plezier, noem het maar op. Waarom? Dit geeft hij aan degene van wie hij houdt, van wie hij niet houdt. Maar het geloof, beste moslim, het dien, het iman, het geloof geeft hij alleen maar aan degene van wie hij houdt. Dus we moeten onze maatstaven voorbij werken. Kijk niet naar de mensen wat ze gekregen hebben aan wereldse zaken. Maar kijk naar de mensen wat ze gekregen hebben aan geloof. En wees daar op een positieve manier jaloers op. En wens voor jezelf datgene wat mensen hebben gekregen aan Koran, aan iman, aan goede daden, aan khushu', aan haya. Dat zijn zaken waar je in dient te wedijveren. Of fi dhalika falyatanafasil mutanafisun. En als Allah subhanahu wa ta'ala het goede met zijn dienaren heeft, voor heeft, wat geeft hij hem? Men yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Leiding en kennis. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على رسوله الكريم ماك سوزس als ik het te lang heb gehouden vraag Allah subhanahu wa ta'ala om ons in paradijs te verzamelen zoals hij ons hier heeft verzameld. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.